Steven, ik heb een van mijn taken is om een quoteje te vinden over het onderwerp. Nou heb ik er twee gevonden en dan wil ik aan jou vragen. Welke van de twee beschrijft het onderwerp het beste?
Oké.
Eén is, een peuter is net een wandelende, pratende middelvinger.
Ja.
Ja. En de andere is, een peuter is als een blender zonder deksel.
Oké. Dan zou ik voor twee gaan als ik moest kiezen. Want bij één lijkt het alsof het je persoonlijk wordt aangedaan. He, dus ik geef jou een middelvinger en ik kan dat doen of ik kan dat niet doen. Terwijl het gaat heel veel over regulatie, wat eigenlijk de deksel is. Dus B zou ik zeggen.
B. Oké, we gaan het dus hebben over de peuterpuberteit. Nog een andere vraag. Vind je dat een beetje een jeukwoord? Ik wel namelijk.
Ja, en wat stoort je eraan?
Het label misschien.
Oké.
Want de puberteit, dat hebben we dan een keer verzonnen voor een overgangsfase. En ja. Nou nog een overgangsfase. Eigenlijk is het hele leven een overgangsfase. En daar plakken we dan ook maar een puberteit op. Maar goed, het is, ik ben niet zo deskundig, hè?
Nee, maar dit is een talig dingetje, toch? Dat je denkt, ja, peuter, puberteit.
Ja.
Ja. Nee, maar het beschrijft wel aardig. Hè, dus in de puberteit maak je je geestelijk los van je ouders. Hè, dus... Dan ga je zelfstandig nadenken, zou je kunnen zeggen. Van nou, wat mijn vader belangrijk vindt. Ja, dat vond ik ook toen ik 9 was. Maar dus dat is echt een losmakingsproces op het geestelijk gebied. En de peuterpuberteit is dat veel eer op het lichamelijke gebied. Hè? Oh. Dus je hebt net je lijf leren ontdekken. Je kan lopen. En net zo goed als je een nieuwe fiets hebt. Dan wil je niet dat mensen zeggen, nou ja, stop nu maar met fietsen. Of je moet die kant op fietsen. Dan wil je gewoon gaan experimenteren.
Oké, nou, we zijn al aan de definitie begonnen. We gaan het allemaal bespreken in deze podcast. Wat is peuterpuberteit? Hoe gaan we daar
je als vindt het gewoon een vervelend woord omdat je niet uit kan spreken.
Dat zal het zijn.
Nog één keer.
De PP.
De PP.
De PP.
Je luistert naar de 018 Bennis en Pontcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Blijven toch gewoon proberen hoor. De peuterpuberteit.
Heel goed, heel goed.
Steven, wat is het? Hoe beschrijven psychologen deze fase? Definiëren hem?
Kijk, in elke fase heb je als kind een ontwikkelingstaak. En hier is de ontwikkelingstaak. Hè, dus als je in je bedje ligt, je bent net geboren, dan ben je nog niet zozeer op het psychosociale vlak. Zozeer, het is meer rijping dan dat je echt aan het ontwikkelen bent. Maar dan leer je lopen. Hè, dus rond anderhalf begint de peutertijd en dan kun je en dan weer de wereld ontdekken. Maar het nadeel is dat je lichamelijk verder bent dan je emotioneel bent of dan dat je cognitief bent. Dus lichamelijk kan je de weg oversteken. Maar cognitief snap je nog niet dat niet zo'n goed idee is. En dus gaan die rijden elkaar dan in de wielen. En dan moet er iets van buiten komen, omdat het nog niet van binnen zit. En die moet je tegenhouden om de straat over te gaan. Maar jij bent cognitief nog niet zo ver, dus je begrijpt helemaal niet waarom. Dus je moet je voorstellen dat hier nu iemand binnenkomt en zegt, je moet nu even gaan staan. Dan spring je niet in de houding en ga je staan. Weet je wel, als je niet begrijpt waarom, dus dan kom je in opstand. Ja, dat doen die peuters natuurlijk ook. Die zeggen van ja, maar hè, dus die snappen nog niet waarom ze beperkt worden. Nou, net als wij. Hè, dus ik geloof heel sterk, zeg ik ook altijd in de lezingen, maar op verschillende gebieden dan ook. Wij reageren hetzelfde als wij in dezelfde situatie terecht zouden komen. Hè, ja. Dus als je het naar je eigen leven vertaalt, denk je, oh, eigenlijk best niet logisch. Ik zeg daarmee niet rationeel, want het is niet rationeel. Maar het is wel logisch dat als je beperkt wordt, terwijl je begrijpt niet waarom je beperkt wordt.
Ja. Volkomen logisch. Heel frustrerend. Ja. Het is eigenlijk ook gewoon een vervelende tijd voor de kinderen.
Ja, en dan ook nog. Dus dat is die ontwikkelingstaak. We hebben Erik Erikson, die heeft wel een belangrijke rol in de ontwikkelingspsychologie. En die zegt, een leven gaat eigenlijk door 8 fasen heen. En de eerste fase is de ontwikkelingstaak waar je achter moet komen is, zijn mensen te vertrouwen of niet? Dat is de ontwikkelingstaak in de eerste anderhalf jaar. Ja, dus de ervaringen en dan maak je dat besluit. Al op hele jonge leeftijd, zegt hij dus. En de tweede fase zit je weer met zo'n levensvraag. En dat is, mag ik autonoom zijn? En als je voelt dat je daarin heel erg wordt tegengehouden, dan ontwikkel je schaamte of twijfel. En dus moeten we ervoor zorgen dat we kinderen niet inderdaad de weg over laten steken, maar dat we ze wel autonoom maken. Omdat daar, je wil een zelfsturend wezen uiteindelijk natuurlijk grootbrengen. En als we overal een hek neerzetten, dan stopt een kind op een gegeven moment, omdat het aan zichzelf gaat twijfelen, of omdat het zich schaamt als dingen fout gaan. Terwijl dat hoort er een beetje bij.
Is dat die tweede taak?
Die tweede taak
is, gaat hoort over... bij die peuterpuberteit.
Juist, die valt daarmee samen, zou je kunnen zeggen.
Zit er nog een ander? Want als ik 8 hoor, dan wil ik altijd 8 horen. Ja. Die gaan we niet allemaal doornemen nu, hè? Of wel?
Daar gaan we, het is wel interessant om daar een keer een aparte podcast over te maken.
Oké, aparte podcast gaan we het niet nu doen. Maar binnen de peuterpuberteit valt in ieder geval die ontwikkelingstaak. Zit er nog een andere ontwikkelingstaak in deze periode? Of is dat het?
Ja, kijk, je gaat van lopen naar rennen. Dus dat zijn meer lichamelijke ontwikkelingstaken.
Ja.
Maar in psychosociaal vlak van, ik moet in deze periode merken dat het lonend is om autonoom te zijn.
Ja.
He, dus daarom moeten we bijvoorbeeld, en ik loop nu misschien wat vooruit, maar als je wilt dat een kind iets doet wat echt bepalend is, dan kan je kind bijvoorbeeld een keuze geven. Van, dat deden wij ook bij onze eigen kind. Van, wil je de appel voor het eten of na het eten? En kinderen zijn, en dan waren ze iets ouder natuurlijk, want die ontwikkelingstaken lopen door. Maar dat alle autonomie, of laat ik het zeggen, alle macht die je niet nodig hebt, om die niet in te zetten ook.
Hè? Dus niet gaan lopen forceren, ruimte, ja, dat snap ik.
Zijn om die autonomie, zelfsturing, en dat willen we. Hè? Dus we willen zelfsturing, dat is het uiteindelijk waar we op 18-jarige leeftijd op hopen, op zelfsturing. Dan moet je wel, dat is autonomie, moet je wel de ruimte krijgen om daarmee te kunnen experimenteren.
Oké, je weet, ik ben een beetje van de structuur. Ja, helemaal niet erg om de oplossingen al een klein beetje aan te raken. Maar we waren nog aan het beschrijven.
Ja.
Dus we hebben het over een peuter in de puberteit.
Ja, en, die zich lichamelijk losmaakt.
Precies. En beschrijf eens gewoon volstrekt adequate peuter die bezig is om zijn puberteit vorm te geven. Wat gebeurt er dan? Wat zien we? Wat treffen we aan?
Die gooit het zand naast de zandbak.
Ja.
En dat is, dan denken wij, het wordt ons persoonlijk aangedaan.
Ja.
Terwijl die begrijpt niet, later moet iemand anders dat weer opvegen. Omdat in de zand, dus de reactie is vaak heftig. En de koninklijke route, niemand haalt 100% scoren. Ja, we rommelen allemaal een beetje aan. Maar om dat dus niet als een aanval te zien, maar als een experiment. Van, nou, ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik dat doe. En dan kan je naar dat kind toe gaan en zeggen, de zand hoort in de zandbak, want anders moeten we dat later terug scheppen. Of dat je laat het kind gaan en later zorg je ervoor dat je dat samen met je kind doet.
Ja.
Dat die oorzaak en gevolg begint te snappen en denken, oh, er is dus een reden waarom ik dat beter aan de voorkant niet kan doen. Dus aan de voorkant al de rem erop kan zetten. Want anders moet ik, als het eenmaal klaar is, met dit prutsklusje word ik opgezadeld. En hier had ik nog sturing aan de voorkant.
Ja.
He, dus het is het grenzeloze gedrag wat eerst alle kanten opschiet en later gekanaliseerd wordt naar sociaal acceptabel gedrag. Maar in het experimenteren doe je gewoon alles. En ouders en opvoeders moeten oppassen dat ze niet denken, ze kunnen het wel, maar ze doen het niet. Ze hebben al een volledig geweten.
Dan hadden ze namelijk een deksel op de blender gehad.
Juist. Ja. Nou, dat is, zeg je heel mooi. Ja. Dat is inderdaad, dan dat tumult in die blender heb je dan nog steeds als volwassene. Je kan nog steeds boos op iemand zijn, maar je geeft geen klap meer.
Ja.
Omdat je het reguleert. Nou.
Ik heb bij zo'n Terrible Two, want ze weet het geloof ik ook, hè?
Ja. Heb ik ook een beetje heb ik moeite mee.
Heb jij moeite mee?
Nou, weet je, kijk, Terrible, dus de verschrikkelijke tweeën even vertaald. Ja. Hè? Dus dat is echt, terwijl als je het uit ontwikkelingspsychologisch oogpunt bekijkt, is het een hele mooie periode. Namelijk een wezen dat eerst dat nog maar 15 maanden geleden, 16, 17, 18 maanden geleden op een matje kon liggen, bij wijze van spreken, begint nu de wereld in te gaan en gaat gewoon allerlei dingen doen niet om jou dwars te zitten. En dat terrible is een beetje van, wat een verschrikkelijke leeftijd.
Een terrorist.
Weet je wat erg is? Als een kind het niet doet, dat is terrible. Want dan ontwikkelt het zich niet. Dus heel veel dingen, we hebben het toen ook een keer over heimwee gehad, van omdat dat negatief is. Nee, die dingen zijn er voor een reden. Je overwint dingen in het leven door heimwee, door te experimenteren. Nou, dat is hier ook. Dus er komt een grote groei van het zelfbewustzijn. Nou, wat willen we nou nog meer? In die periode van, dus oorzaak en gevolg, dat wil je toch dat daarin zit, maar dan moet je voor experimenteren.
Ja, maar je gaat even los nu op mijn woord terrible.
Ja.
Ik heb het over zo iemand in die prachtige levensfase die schreeuwend op de grond van de supermarkt ligt.
Ja.
Dat is het beeld wat ik heb bij die fase. Hè?
Ja.
Omdat het niet krijgt wat het wil.
Ja.
Denk ik. Hè? Of niet mag wat het wil doen. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel lastig voor ouders.
Zeker. Ik zeg niet dat dat niet lastig is. Kijk, vanuit de ouder gezien is het terrible.
Ja.
Vanuit de ontwikkelingspsychologie gezien is het een hele mooie periode.
Ja. Dus een hele mooie periode, waarin je dus ook als ouder wel een beetje kan verprutsen, hoor ik.
Ja.
Als je daar heel, heel slecht mee omgaat, namelijk ik moet het terrorisme de kop indrukken.
Ja.
Dan, wat gebeurt er dan?
Nou, kijk, als je het kan reguleren, dus we hebben dus je wilt dat een kind gedrag reguleert.
Ja.
Emoties.
Ja.
Alles wat je wilt dat gereguleerd wordt, moet eerst worden geco-reguleerd.
Ja.
En dat zijn wij. Wij co-reguleren. Het geweten is eerst extern voordat het intern is. Dus als ik niet wil dat mijn kind iemand een klap geeft, dan ben ik het externe geweten van mijn kind. Voordat een kind het zelf niet meer wil. Jij wil, stel je bent het met mij oneens over, dan hoef jij niet de impuls om mij te slaan onderdrukken, omdat je een geweten hebt ontwikkeld. Ja. Maar let wel, dat heb je ontwikkeld. Dat is dus in je wordingsgeschiedenis meegenomen. Hebben kinderen van die leeftijd niet. Dus die zijn grenzeloos wat dat betreft. En dus moet je die grenzen van buiten helder aangeven. Dus bijvoorbeeld, in jouw voorbeeld, zeg van, we gaan nu boodschappen doen. We gaan geen snoep kopen. En dat je daar ook consequent in bent. Ik sprak een keer een moeder en die had precies wat jij zegt. En die zei tegen me, ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik begrijp, want ik ben echt bijna altijd consequent. Ja. Weet je, dus bijna. Waarom doet mijn kind dit?
Ja.
En een kind, gewetenloos, die denkt, 19 keer gebeurt het niet, maar geef ik mijn moeder een rotgevoel. Maar die 20ste keer lukt het wel. En dat is voldoende brandstof om die 19 keer weer te proberen. Want die kan zich namelijk niet in jou verplaatsen. Die begrijpt niet dat datgene wat je doet, dat vervelend is voor je moeder. Sommige pubers hebben dat nog niet eens. Dat ze zich werkelijk kunnen verplaatsen in wat iets voor een ander betekent. Nou, in je peuterpuberteit heb je dat zeker niet. Nou, en dus doe je het. En dus moet die regulatie van buiten komen. En daarin moet je dus consequent zijn op dat gebied. En dit soort dingen aan de voorkant reguleren. Want als je het aan de achterkant doet, dan ontspoort het eerder.
Ja, dat zie je inderdaad wel eens dat mensen dan uiteindelijk door de bocht gaan. Dat lijkt me wel behoorlijk schadelijk, hè? Als je dan denkt, dan.
Ja, supermarkten zijn slim, want die leggen dat snoep bij waar je moet wachten.
Hè? Dus ooghoogte
bij
van een kind.
Bij de kassa en dan het kind om erheen kijken. En dus als je een keer toegeeft, dat je dan een speciale reden geeft. Hè? Ja. Nou, om dit te nemen, morgen mee naar de verjaardag van oma.
Ja.
En dus we gaan het kopen, we gaan het nog niet opeten.
Ja.
En dan ga je overstag, maar dan in je tekstaal en uitleg wordt dan duidelijk waarom dat op dat moment zo is.
Ja.
In plaats van dat is omdat je voldoende hebt gezeurd.
Ja. Goed, zoals zo vaak, wij ouders moeten ons kinderen begeleiden door deze fase.
Mooie fase.
Precies. En ik denk dat het best handig is om daar wat trucjes. Je bent al begonnen, hè? Dus keuzes te geven. Schijnkeuzes misschien een beetje, maar in ieder geval dat kind het idee heeft van autonomie. Je hebt ook wat te besluiten.
Ja.
Dus wat nog meer? Noem eens wat handige trucjes, maniertjes om kind niet te blokkeren in die ontwikkeling, maar tegelijkertijd ook niet door de bocht te vliegen.
Ja. Ja. Nou kijk, zo die terrible toestand is een soort perfect storm. Een paar dingen die samenvallen. Dus ik heb die enorme groei van het zelfbewustzijn en de wil tot de zelfsturing. Daar is nog geen emotieregulatie aangekoppeld. Dus dat is de blender zonder de emotieregulatie, die deksel. Je hebt vermoeide ouders. En je kunt als kind ook nog eens moeilijk duidelijk maken wat je wil, want je bent nog niet talig genoeg vaak en je kunt niet onder woorden brengen. Dus er zijn een soort 4-5 dingen die in die periode samenvallen.
Perfecte storm.
Het is een perfecte storm voor een hoop tumult.
Ja.
Het hoort erbij, dat ten eerste. Die vermoeide ouders, dat is er ook, hè? De ouders zijn vaak vermoeid. Er is soms ook alweer een baby zit daar nog achter. Nou, waar ik het net over had, wat mij betreft is het magisch woord het liefdevolle blokkering. Ik hou ervan dat woord, omdat liefdevol zit erin en blokkering zit erin. Dus je kunt iemand begrenzen, maar zonder diegene een slecht gevoel over zichzelf te geven. Hoe kan je dit nou doen? Maar je kunt wel zeggen, zo doen we dat niet. En daar kan je best ferm in zijn op gedragsniveau. Maar dat je op gedragsniveau ingrijpt, wil niet zeggen dat je de persoon afwijst, waar dat gedrag uitkomt, dat je die afwijst. Dus daarom hou ik. Dus ik begrijp dat je dit wil, maar we doen het niet. En dat je de reden geeft. En opvoeden is repeteren. Dus je denkt, dat heb ik eergisteren ook al gezegd.
Herhalen bedoel je met repeteren?
Ja, sorry. Ja. Is herhalen. Hè? Dus je hebt het echt allemaal, voordat die kinderen allemaal 6 zijn, echt allemaal wel een keer gezegd. En toch doe je er nog 3 keer zo lang over. Omdat het is gewoon inslijten, geblazen.
Ja.
En daar komt ook die vermoeidheid natuurlijk vandaan. 1 keer is geen keer, zou je kunnen zeggen. Het tweede is, denk ik, het belang van als je soms negatieve aandacht moet geven, dat je ook veel positieve aandacht geeft. Dus we weten uit onderzoek dat voor elke negatieve interactie, om die ervoor te zorgen dat geen relatieschade oplevert, want soms moet je negatief zijn, maar dan als je dan 6-7 positieve interacties daar tegenover kunt zetten, dan is dat een neutrale negatieve actie, omdat die gecompenseerd wordt door die 7. Je voelt ook tussen jou en mij, stel, bij de helft van onze interactie is negatief, dan houdt deze vriendschap niet stand.
Telt zwaarder dan die paar positieve die er
zijn. Ja, dus je kunt het de kritiek of de kun je dragen, omdat die andere kant er ook is. Nou, dat geldt voor kinderen niet anders. Dus die accepteren jouw liefdevolle blokkering eerder, als ook die liefdevolle kant tot bloei is gekomen.
Ja.
Dus dat je niet alleen in generaal gedragsvoorschriften aan het uitkramen bent.
Ja.
Dus dat zou ik er ook nog aan toe willen voegen.
En dat bedoel je mee complimentjes geven, de allerlei positieve interactie, lol maken.
Ja. Ook wat zand over de rand kieperen. En het daarna samen opruimen. Kijk, kinderen kunnen niet naar ons niveau. Wij kunnen wel naar kinderniveau. En dus moeten we het daar hebben. En de grootste taal die daar geaccepteerd wordt, is speelsheid. Ja, dus waar het, laten we zeggen, op een universiteit is het rationele. Als het niet rationeel is, dan ontregelt het zaakje daar. En hier is het, als het speels is, dan ben je zoveel effectiever. Dus als je dan 10% meer tijd kwijt bent, maar je wordt wel 30% effectiever. Dus het is een goede investering om speels te zijn.
Ja.
Begrijp dat het een crisis is, zou ik ook toch toe willen voegen. En dat het je niet persoonlijk wordt aangedaan. Dat het, met welke ouder er ook geweest was dit gebeurd.
Ja.
Het
is niet jouw falen.
Nee. Nou, en dan die consequente grenzen natuurlijk. Maar als je die consequente grenzen hebt, dus dat is een hek om een gebied heen, zou je kunnen zeggen, maar dan moet dat gebied daarbinnen wel groen zijn. Dus als je ervoor zorgt dat het daar leuk is, binnen de hekken, dan gaan kinderen minder de hekken opzoeken natuurlijk.
Ja.
En dat bedoel ik met dat keten en die speelsigheid. En daar komt bij ook nog eens dat boos worden is heel erg aan inflatie onderhevig. Dus als je vaak zo praat, als je 6, dan op een gegeven moment wordt dat de normale manier waarop er gecommuniceerd wordt.
Ja.
Dus op het moment dat eigenlijk is dat de koninklijke route. Wederom, niemand haalt 100% scoren. Maar dat als je je stem verheft of je kijkt boos, dat betekenisvol is. En dat is alleen betekenisvol als het niet 25 keer op een dag gebeurt. Dus iets creatiefs verzinnen, maar wel blokkerend. Dat creatief maakt ouderschap ook wel leuker. Dan alleen maar, en die gaat erbij zitten en je kiept het zelf ook even wat zand. En zegt, oké, nu gaan we het opruimen. Dan is het leven wel wat leuker. Nou, en zo kun je dus... Ik zie het altijd een beetje als een dans. Hè? Dus... dat had ik toen ik met die moeilijk opvoedbare kinderen werkte. Dat is misschien een betere metafoor als een soort schaakpartij. Dus die kinderen doen een zet, je kind doet een zet. En je moet je beseffen dat je altijd meer mogelijkheden hebt dan één in je reactie. Hè, dus ouders zeggen dan, nou, mijn kind deed dit. Ja, dan deed ik natuurlijk dat. Zeg, nou, dat woord natuurlijk, dat hoort eruit. Hè, dus mijn kind deed dit en toen deed ik dat. En je hebt altijd een groter repertoire dan je gedragskeuze. En je primaire gedragskeuze, als je moe bent of je raakt geïrriteerd, is je primaire reactiekeuze vaak degene die je volgt. Nou, en daarom is het goed dat wij ook een dekseltje hebben. Daar komt die, dat is het verhaaltje rond. Een dekseltje hebben. Wij zijn namelijk ook een blender.
Ja.
Alleen, wij moeten ervoor zorgen dat wij onze secundaire reactie, omdat er een deksel op de eerste zit, onze secundaire reactie is vaak wijzer. En of leuker dan onze primaire reactie.
Kun je niet zelfs zeggen dat het ook voor de ouders een soort puberteit is? Je kind gaat van de een naar de andere fase. Jij moet daar ook in mee.
Ja, zeker.
Dus, je bent een verstandigste als het goed is. Dus leer maar gewoon om daarmee om te gaan.
Ja. Wij ontwikkelen ons ook. En wij kunnen ook nieuwe vaardigheden opdoen. En bijvoorbeeld van de primaire emotie, ook in je partnerrelatiecrisis, ruzietjes, besluiten om eens te kijken. Of je, dat kan je dan via je kind leren, om je primaire emotie, laat ik het anders zeggen, om niet iets te doen als je niet minstens twee kanalen hebt bedacht.
Leg dat eens uit.
Nou, niet iets te doen voordat je twee gedragsmogelijkheden bij jezelf.
Oké, A en B en dat je dan kiest welke.
Ja, dus je doet A, dat is je pre, want die peuterpuberteit halen bloed onder je nagels vandaan, maar je denkt... En niemand, nogmaals, laatste keer dat ik het zeg, niemand haalt 100% score. Al zeg je dat, ga ik het komende uur eens proberen. Om te denken, oké, ik ga reageren. Maar ik reageer pas als ik twee reacties heb bedacht. En uit die twee kies ik dan wat ik denk dat het meest effectief is. Want dat gaat het natuurlijk om. Het gaat niet om het ontladen van onze eigen frustratie. Maar het einddoel van alle pedagogiek is natuurlijk effectiviteit.
Ja. Ik zeg het ook nog maar even, je hebt het al een paar keer gezegd, maar bij jou denk ik altijd van die heeft heel weinig fouten gemaakt. Ik heb er best veel fouten in gemaakt, denk ik, bij die kinderen.
Maar kinderen zijn heel vergevingsgezind, hè?
Ja. Nee, geloof ik.
En weet je waarom ze vergevingsgezind zijn? Omdat ten opzichte van die dingen fout, hè, of die wat ontspoorde, dat daar aan de andere kant van de weegschaal
zitten ook weer dingen.
Zitten heel veel dingen, waardoor dat niet zo zwaar gewogen wordt. Maar stel nou eens, dus die dingen die fout, hè, of die ingewikkeld waren, maar aan de andere kant van de weegschaal ligt niks. Dan pas krijgt die negativiteit de zwaarte, omdat het niet gecompenseerd wordt door de positiviteit.
Ja. Eerder hebben we geconstateerd, stel voor dat je wel de 100% score haalt, dan is dat dus ook geen 100% score.
Nee.
Want dan leert zo'n kind ook niet dat het de rafelrandjes van het leven.
Ja, een perfect kind, een perfecte ouder, die dan denkt het kind, dan moet ik ook het perfecte kind zijn. En dus je leert ook van je imperfectie van je ouders, als die bijvoorbeeld een excuus aanbieden op het moment dat het fout gaat. Hij zegt, ja, ik werd toen te boos, sorry.
Ja.
En dan heb je het geneuterd. Dan is het wel geweest, maar het is ook weer opgelost. Nou, daar heb je wat aan in het leven. Daar heb je veel meer aan dan een foutloze vader of moeder.
Ja. Oké, nou volgens mij hebben we wel weer. Hè. De samenvatting is volgens mij termen waar jij van houdt. Zoals fermheid, liefde, vol. Altijd belangrijk bij kinderen en opvoeding. Consequent zijn.
Ja.
Het zit altijd in het recept, hè?
Ja, dat zit er wel een beetje, die twee. Het is een beetje in de yin en de yang. Hè. Ik heb er niet zoveel verstand van verder. Maar de wat... En daarom hou ik van het woord liefdevolle blokkering. Omdat die er allebei in zitten. Het grensstellende zit erin en het liefdevolle zit erin.
Ja. Oké, dankjewel.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.